Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst van dankzegging op het heilige avondmaal vanuit de Maranatha-kerk. Vanavond gaat voor onze eigen wijkpredikant dominee van Kampen. De schriftlezing vindt u in Genesis 14. In de leerdienst wordt artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld. Voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, met als doel het werk van de drie zendingsechtparen. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tijdens de op 22 maart jongstleden gehouden aannemingsavond heeft de kerkraad onderstaande personen toegelaten tot het doen van openbare belijdenis van hun geloof in de dienst op Tweede Paasdag. Marlin Willem Theodor den Boer, Abraham Thomas Dekker, Elise van Dijk, Mijntje Cornelia Giltay, zij zal tevens het teken van de heilige doop ontvangen, Pieter Robin Goedhart, Christina Lubberdina van Hemmen, Maria Adriana Kaan, Gertjan Johannes van der Maas, Andrea de Mooi, Johanna Adriana Jantina de Mooi, Martinus Adriaan Poppe, Heidi Poppe van Vuren, Marinus Johannes van Santen, Aafje Wilhelmina Judith van der Wende en Lijn Wisse. Wij bevelen deze jonge mensen van harte in uw persoonlijke voorbeden aan. Nog enkele berichten uit de gemeente. Mevrouw Baan, de heer Neven en mevrouw Schaap zijn weer thuis na behandeling in het ziekenhuis. We gaan nu zingen gezang 50, de coupletten 1 en 3. Diep, o God, in het stof gebogen, schuldig voor uw hoog gericht. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 110 en daarvan vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. En vers 4. U heeft de Heer wien het nooit berouwt gezworen. Psalm 110 vers 1 en vers 4. We willen vanmiddag in deze dankdienst op het heiligavondmaal gaan nadenken over artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De dankdienst zal dus ook een leerdienst zijn en ik wil eerst het geloof belijden met die woorden. En daarna zingen we Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en vers 7, zo zullen wij de schapen uwe weiden. Psalm 79, vers 4 en vers 7 zingen wij nadat wij het geloof hebben beleden met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met eden naar de ordening van Melchisedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferend aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Zoals de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven in Jesaja 53... dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds op de aarde aflopend. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonde. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel van God genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Wij lezen een paar versen uit de Heilige Schrift en wel uit Genesis 14 vanaf vers 18 tot en met vers 24. Dat gaat over Melchizedek en Abraham die elkaar ontmoeten. Genesis 14 vanaf vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt, verre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Dankzegging voor mevrouw Schaap, mevrouw Baan en de heer Neven die we thuis zijn. Meneer Den Dekker, die morgen mogelijk naar Zonneburg gaat, maar dat is nog lang niet zeker. Want hij heeft gisteren ook weer een terugslag gehad wat zijn lichamelijke gesteldheid betreft. Dus mogelijk moet hij nog blijven in het Icasia. Voor Jolanda Verlind. En wij doen ook voorbeden voor Maarten en Gerdien Blom. Die hebben een klein jaartje hier gekerkt. En die worden uitgezonden naar Albanië. En die uitzendingsdienst die je vindt vanmiddag plaats in Katwijk. Wij gaan samen de Heere aanroepen in onze gebeden. Laten we bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij komen voor de tweede maal op deze uw dag tot u in uw huis. Heere, wij willen uw naam aanroepen, bezingen in onze liederen en aanroepen in onze gebeden. Heere, u bent het die ons voedt, mild en overvloedig schenkt, altijd weer indrukwekkend die avondmaalszondagen, anders dan alle andere zondagen, heiliger, indrukwekkender, heerlijker ook. Avondmaal in de lijdenstijd, uitbundig zijn we niet, maar wel dat de lofzang in stilheid tot u wordt opgezonden. In de laatste lijdensweek, in de week die stil genaamd wordt, een week die eindigt in de stille zaterdag waar het leeg en stil werd. En daarna feest. We zien al uit naar volgende week zondag, Heren, waar de leegte vervangen wordt door de volheid en de stilte met muziek. Met muziek van de overwinning van de levensvorst op de macht van de dood en de hel. We mogen dat vandaag ook al doen. Avondmaal vieren, de dood van de Heren gedenk op de dag van zijn opstanding. Het kan nooit dat we alleen maar aan uw dood denken, maar daardoorheen, daar schittert al, daar schemert al het licht van uw opstanding. De dood heeft het einde niet, maar hoe kostelijk was het, Heere, om ook vanmorgen na te denken, te overdenken, onze aandacht op u te vestigen en om daar al te zien en te proeven en te smaken en te horen, voor ogen te hebben. In de tekenen van brood en wijn, dat geheimen is, waarvan u de inhoud bent, Heere Jezus. Om daar al voor ogen te hebben dat u de overwinnaar bent. Dat heerlijke werk wat u volbracht hebt, tot voldoening van de Vader. Tot verzoening van de zondaars, die miljoenen eenzaligen zal. En tot overwinning van de zonde en de macht van de Satan en de demonen. U hebt een machtige overwinning behaald en u deelt uit van uw buit. Heerlijke vruchten van het kruis. We mochten er vanmorgen al iets van meekrijgen. Wij bidden u, Heer, ook voor vanmiddag. Als we wederom mogen nadenken over dat heilsgeheim. Die kostbare verzoening. We krijgen het nooit klein. We kunnen het alleen maar bewonderen. We snappen het ook ten diepste niet. Maar we voelen aan dat daar het heil ligt. Dat daar het hart ligt van het evangelie. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heren, wij willen u bidden. Geef ons een goede nabetrachting. Zodat we naar huis mogen gaan en aan de avond van deze dag het mogen zeggen. Heren, u hebt vandaag alles wel gemaakt. Het begon vanmorgen met schroom. Het eindigt in een lofzang in stilheid tot u. U weet hoe we aangegaan zijn, ook hoe we afgebleven zijn. Hoe het van binnen was. U hebt niet onze uiterlijke handeling gezien. Opstaan en naar de tafel gaan en een slokje drinken en een stukje brood eten. Maar ook hoe ons hart daarbij gesteld was. Of het koud en ongevoelig was, of warm en innig, hunkerend. Of dat we geestelijk ziek aan de tafel gezeten hebben. En dat brood en wijn waren als een medicijn. Anders zouden we geestelijk sterven. Om versterkt te worden. Of we aangezeten hebben als een Mefiboset. Verwonderd aan de tafel van David. Of als we gegeten en gedronken hebben als een Elia. Moedeloos onder de jeneverboom. En toch aangepot om te eten en te drinken, want anders zou die bezwijken op de weg die voor hem ligt. Heere, wij doen ook voorbeden voor elkaar. Wij danken u voor mevrouw Schaap, dat ze weer thuis mag zijn. Vorige week was het nog zo spannend, heren. Maar u legt uw hand, waar we dat vanmorgen al over overdacht, die biddende, die milde, die zegenende handen. U hebt uw milde handen gelegd op de zere plek en ze heeft het kunnen doorstaan, die laatste week van bestraling. En ze mag weer thuis en mag ze sterken opknappen. En wilt u ze toerusten van binnen en van buiten, om ook de volgende stap te kunnen ondergaan. Heren, dat willen we ook bidden. Danken ook voor meneer Neven. Dank ook voor mevrouw Baan die weer thuis is na de operatie aan de knie. Geef ook haar verder herstel. Wil u bidden, heren, ook voor meneer Den Dekker. Deze man die al veel meegemaakt heeft en de laatste tijd zo hard ziek is. Knap maar niet op, gaat maar niet beter. Bezoek hem, heren, met uw heil. En mag het voor hem ook rust worden. Hoe het ook gaat, vrede gevonden in Jezus bloed en wonden, gedenk hem naar uw vaderlijk meedogen. Wij bidden voor Maarten en Gerdien Blom en hun drie kinderen die vanmiddag worden uitgezonden naar Albanië als zendingsarbeiders. We bidden u om een rijke zegen ook voor hen, heren. Wilt u ze bijzonder bemoedigen en ook hun harten volmaken met het besef en de bevestiging. Het is de Heere die roept. En we mogen vertrouwen op zijn trouw. Hij zal het ook maken. Hij zal het ook doen. We bidden u ook voor Jolanda, heren, die voor een aantal maanden opgenomen wordt in de hoop. Wilt u ook haar jonge leven in bijzonder beschermen, bewaren. Geef dat de therapieën die gevolgd worden zullen helpen om elkaar sterk te maken, weerbaar te maken. Bijzonder willen we haar naam noemen voor u. Mag ze ervaren dat er een goede herder in de hemel is, aan wie ze alles mag zeggen en die ook tastbaar bijna, merkbaar in ieder geval, ook bij haar zal zijn. Gedenk ons, Heer, in deze uren. Schenk nog een rijke nabetrachting om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 69 en daarvan vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd. En vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet. Psalm 69 vers 2 en vers 3. Gemeente, ik zet boven de preek, hoe komt het ooit weer goed? Vraagteken. En dan gaan we op een drietal gedachten letten. Op het werk van Christus, drie aspecten. Ten eerste tot voldoening aan de Vader. Wij lezen in artikel 21, we geloven dat Jezus Christus een hoge priester is. En zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Dat werk van Jezus was tot voldoening aan de Vader. Ten tweede tot verbrijzeling van de Zoon. We lezen in het vervolg zichzelf opofferend aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed. En ten derde, tot vertroosting voor de zondaar. We lezen in de tweede helft, daarom vinden wij allerlei vertroosting in zijn wonden. Hoe komt het ooit weer goed? Drie gedachten. Het werk van Jezus tot voldoening aan de Vader, dat in de eerste plaats. Ten tweede, de verbrijzeling van de Zoon zelf. En de derde gedachte is de vertroosting voor de zondaar. Gemeente, kinderen, ik ga beginnen met een verhaal. Dat is waar gebeurd. 31 juli 1941. De sirenes jankten in het concentratiekamp Auschwitz, want er was een gevangene ontsnapt. Als vergelding daarvoor zouden er 10 van zijn medegevangenen moeten sterven. En wel een langzame hongerdood in een speciaal gebouwde bunker. Nou, de mensen die stonden daar heel de dag gefolterd door de zon, door de honger en de angst, de hele dag te wachten tot de Duitse commandant zou komen, die 10 mannen willekeurig zou aanwijzen. Onder andere werd aangewezen een zekere Franciscus Gajovnicek. Maar toen hij aangewezen werd, toen begon hij jammerlijk te klagen. Ach, mijn arme vrouw en mijn kinderen. Op dat moment stapte er een onooglijk mannetje naar voren met diepliggende ogen, metalen brilletje op. Hij nam zijn muts af en de kampcommandant zei, wat moet dat Poolse zwijn? En hij zei, ik ben een katholieke priester. Ik wil voor die man sterven, want ik ben oud. Hij heeft vrouw en kinderen. Ik heb niemand. Die priester die heette Maximiliaan Kolbe. K-O-L-B-E. Aanvaard, zei de kampcommandant kortaf. Die avond gingen er dus 10 mannen, onder andere de priester, die hongerbunker in. Normaal zouden de mensen elkaar als kannibalen behandelen en verscheuren, maar toen niet. Die 10 mannen lagen naakt op de vloer en ze baden en ze zongen geestelijke liederen. Na 2 weken waren er 6 van de 10 dood. 4 waren er nog over in leven, onder andere pater Maximiliaan. Maar goed, de bunker was nodig voor anderen en die overgebleven 4 die moesten maar worden om zeep geholpen. En dat gebeurde. Op 14 augustus... om 10:50 in de middag kreeg pater Maximiliaan een dodelijke injectie fenol. En hij stierf, 47 jaar oud. Ruim 40 jaar later, 1982, door paus Johannes Paulus II, werd deze pater Kolbe heilig verklaard. Er waren zo 150.000 mensen op het Sint-Pietersplein in Rome. En weet je wie er onder die 150.000 ook stonden? Daar stond Franciscus Gajovnicek en zijn vrouw en zijn 2 kinderen en zijn kleinkinderen. Als je dit verhaal dat waar gebeurd is op je af laat komen, dan begrijp je iets van de zin in artikel 21 dat Jezus in onze naam, in onze plaats zich voor de Vader gesteld heeft. Deze pater, die heeft zich in plaats van die man en die vader van twee kinderen gesteld. Laat mij maar sterven als hij in leven blijft. De dood van de Heer Jezus als Zoon van God was niet voor één iemand, maar die dood van Christus plaatsvervangend was om miljoenen schuldigen te kunnen zaligen. Voor mij moest, voor mij wilde hij daar staan. En weet je wie dat in het Leidersevangelie zo diep heeft ervaren? Barabbas, Barabbas. He, u weet dat het volk moest kiezen, he, Jezus of Barabbas. En ze kozen voor Barabbas vrijgelaten te worden. Daar stonden drie kruizen op de heuvel. Dat middelste kruis, dat was voor Barabbas. Maar omdat het volk gekozen had om Jezus te laten kruisigen, mocht Barabbas vrij. En toen Barabbas stond aan de voet van dat middelste kruis, was hij het die ten volle kon zeggen: daar hangt iemand aan mijn kruis. Daar hangt in plaats van mij hij. Daar sterft Christus mijn dood. Gemeente, daar gaat het over in artikel 21. Dit is een prachtig artikel hoor. Gereformeerd goud, weet je waarom? Omdat het zo bijbels is. Als je kijkt in uw bijbeltje hoeveel bijbelteksten hier genoemd worden, uit Jesaja en Psalm 69 en 1 Petrus 3 en 1 Korinthe 2. Uit het Oude en het Nieuwe Testament citeert Guido de Bray. En juist omdat het zo bijbels onderbouwd is, hier horen we het hart van het evangelie kloppen in dit 21ste artikel. Guido de Bray die neemt ons als het ware mee en daarom is het zo geschikte stof voor de Leidenstijd. Guido de Bray neemt ons als het ware mee naar het rechthuis van Gabbata, Pontius Pilatus wordt genoemd. Door Pontius Pilatus veroordeeld, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Hij neemt ons mee naar het rechthuis van Gabbata, naar de hof Gethsemane, bloedig zweet gedrupt, druppelen bloeds die vielen op de aarde. En hij neemt ons ook mee naar de heuvel Golgotha, waar de kruisklacht wordt gehoord: waarom heb je mij verlaten? Hij neemt ons als het ware mee in die dieptepunten, in die hoogtepunten van de gangen die de borg is gegaan. Hier gaat het in artikel 21, als je het leest en overleest, hier gaat het zingen. Heerlijke muziek van Gods genade hoor ik hier. Hier wordt gezegd dat wij schuldig staan voor God. Maar hier wordt ook gezegd dat de Heer Jezus zegt: Vader, reken het mij maar toe. Ik zal betalen. Mijn rekeningen worden door een ander betaald. Die zware schuld waarvan we gezongen hebben, die wordt hem toegerekend, aangerekend. En hij rekent af met zijn Zoon. Plaatsvervangend. Hier gaat het over een strafeisend God. Hier gaat het over een strafwaardig volk. Wat kwaad dat roept om straf. En hier gaat het over een strafdragende Christus. En wat zit daar nou achter? Ja, dat is alleen maar het geheim van die onbegrijpelijke zondaarsliefde. En dat bezingt dit artikel. Dit kan je eigenlijk alleen maar vol bewondering zingen. Hoe hij op zich nam. Niet die pater, maar hoe hij, die hoge priester, de Heer Jezus, hoe hij op zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade hij het rantsoen, de voldoening, de lofsprijs vrijwillig wilde betalen. En daarom zegt Paulus, Guido de Bray citeert het: ik wil in niemand anders roemen dan in Christus Jezus en die gekruisigd. Nou, dat is een samenvatting van dit artikel. Laten we nu eens gaan kijken. Eerste gedachte: de voldoening aan de Vader. Guido de Bray begint met: wij geloven dat Jezus Christus een hoge priester is. Hoge priester. Nou, wij moesten vroeger leren op catechisatie. Christus heeft 3 ambten. Hij is koning, priester en profeet. Als profeet verkondigt hij de verlossing. En als koning is hij koning over een verlost volk. Maar dat hoge priesterschap, ja, dat staat hier in het licht. Dat wordt eruit gehaald. Daar gaan we het nu vanavond over hebben. Christus als hoge priester, hart van het evangelie. Schijnwerper op hem in zijn hoge priesterlijk werk. In het offer wat hij brengt. Als de Heere Jezus geen hoge priester was, dan kan hij ook geen profeet zijn. Hoe moet hij dan de verlossing verkondigen? Welke verlossing? Die is er namelijk niet. En dan kan hij ook geen koning zijn over een verlost volk, want dat volk is dan niet verlost, maar ligt nog steeds verloren. Ziet u dat priesterlijke werk van Christus, dat het fundament is? Waarom waren die oude testamentische priesters nou eigenlijk nodig? Nou, het was niet goed meer tussen God en de mens. Er was een breuk. Een breuk. In het Oude Testament waren daar die priesters, hè, Aaron en het nageslacht van Aaron, uit de stam van Levi. En er was een tempel en er was een altaar en er waren offerlammetjes en offerdieren. En toch zegt hier dit artikel, hè, ik vat voor u samen, eigenlijk was dat eigenlijk een noodverband. Meer niet. Al die Oude Testamentische offer, een noodverband. Er was een breuk. Stel je voor, kinderen, je breekt wat. Nou, dat doet zeer, pijn, even gauw. Ja, de dokter, huisartsenpost. Een foto gemaakt, breuk geconstateerd, arm moet worden gezet. Ja, eigenlijk gips erop, gaat niet gelijk. Even in de Mitella dan maar, even een noodverbandje erop. Noodverband wil zeggen, het is tijdelijk en het is voorlopig, niet grondig. Door de zonde is er wat kapot gegaan, gebroken. Er is wat gebroken, ontwricht door de zonde. En dat priesterschap in het Oude Testament, al die priesters en al die offers, het was noodverband. Het kon eigenlijk niet echt de breuk helen, de breuk tussen God en mens herstellen. Het was tijdelijk en niet grondig. Toen kwam de Heer Jezus, de hoge priester. Hij heeft de breuk geheeld. Hij heeft hersteld. Tempel, altaar, het is allemaal niet meer nodig. Het altaar is vervangen door het kruishout. Het lammetje, de lammetjes, de duizenden lammeren, die zijn vervangen door dat ene lam van God, de Zoon van God. En al die offerdieren, één voor altijd. En dat was het offer van Christus. Er staat zo dat hij zichzelf opgeofferd heeft aan het hout des kruises. Ziet u dat staan in het artikel? In de oude druk staat aan het altaar, dat hij zich opgeofferd heeft op het altaar van het kruis. Je ziet helemaal duidelijk de verbinding met het Oude Testament. Dat hout, dat kruishout, dat is altaarhout. Daar moest een lam geslacht worden. Dat mes, dat was het mes van Gods recht. En het vuur op het altaar, dat is het vuur van Gods toren. Daar op die heuvel, dat was een slachtplek. Het altaar des kruises. En nou staat er met volle genoegdoening aan zijn vader. God moet worden voldaan. Genoeg gedaan. Genoegdoening gegeven. Gods eer, Gods recht is geschonden. Gods eis moet worden voldaan. Dat is volle genoegdoening aan de Vader. En nou heeft de Heer Jezus zoveel genoegdoening gegeven aan God, dat God niks meer te eisen heeft, alleen maar te geven. En daarom gaat sinds Goede Vrijdag en Pasen gaat dat vaderhart helemaal open. God heeft niks meer te eisen, alleen maar te geven. Zodat God allen die door Christus tot hem gaan, aanneemt, van harte vergeving schenkt, volle genoegdoening. Goede Vrijdag, aanstaande vrijdag, dat is eigenlijk, om het in priestertermen te zeggen, Goede Vrijdag is eigenlijk grote verzoendag, waar de hoge priester alleen al het werk deed en de rest van het volk niets mocht doen.
Waar die ene hoge priester al zijn prachtige kleding aflegde. Om in het eenvoudige linnen het hele verzoeningswerk alleen te verrichten. Nou, dat is grote verzoendag. Genoegdoening. Satisfaction. God is volkomen tevreden gesteld. Door het werk van het lam. God is ermee tevreden. U ook? U ook? Ben je er ook mee tevreden? Dat het lam genoeg heeft gedaan. Dat er niks meer hoeft te, dat er niks meer bij hoeft van mij. God vindt genoegdoening. God zegt, het is genoeg wat de Zoon gedaan heeft. Ik heb er genoeg aan. Heb je er ook genoeg aan? Hoeft niks meer bij van ons. Mag zelfs ook helemaal niks meer bij van ons. God is met het lam tevreden. Ik ook. Ik ook. Weet je wat treffend is in het Oude Testament? Ik ga er een leerdienst van maken, dus ik mag wel wat aanstippen zo. Voor hoofd, hart en handen. Weet je dat in het Oude Testament wordt gesproken over het jubeljaar? En het jubeljaar in het Oude Testament, u kunt dat lezen in Leviticus. Het jubeljaar werd ingeluid op een grote verzoendag. Eens in de 50 jaar, als er grote verzoendag was en aan het einde van de grote verzoendag, dan kwam het jubeljaar. Het jaar van de vrijheid. Het jaar dat ieder tot zijn bezit weer mocht terugkeren. Dus op grond van de grote verzoendag kwam het wel aangename jaar des Heren. Kwam het jubeljaar. Kreeg je de vrijheid terug en kreeg je bezit terug wat je verloren was. Nou, dat is nou precies wat Christus gedaan heeft, eenvoudig gezegd. Op grond van zijn verzoenend sterven is er voor mij vrijheid en vrede. En krijg ik al het bezit wat Adam verloren is en nog veel meer. Ik krijg het allemaal terug. Grote verzoendag, inleiding tot het jubeljaar. Voldoening aan God. En omdat de Heere Jezus nou voldoening heeft gegeven aan God. Het is net als een fontein. Als je bij een fontein bent, het spuit omhoog. En het spat weer naar beneden. Het werk van Christus allereerst naar God de Vader. Het spuit omhoog. Voldoening, verheerlijking van de Vader. En het spat naar beneden in de verzoening van miljoenen zondaars. Leerdienst had ik het over, hè? Ik heb een aanmerking. Mag dat? Denkt u even mee. Ik heb er grondig over nagedacht en ik ben het eigenlijk met één iets niet helemaal eens. Ik ga het uitleggen. En dat zit hem in dat woordje. In onze naam voor zijn Vader gesteld in om zijn toren te stillen. En met dat woordje stille gemeente, dan ben ik ongelukkig. Dat vind ik een ongelukkige term. Ik vind dat zelfs een foute term. Ik ga proberen u dat duidelijk te maken. Om zijn toren te stillen. De Bijbel spreekt over de toren van God, ja zeker. Zelfs over Gods brandende toren. Over de hitte van Gods toren. Over de grimmigheid van Gods toren. Oh ja. Maar wij hebben daar zo vaak het beeld bij. Alsof dat een emotie is. En dat is fout. Gods toren is geen emotie. Geen uitbarsting of opwelling van woede in God. Het is geen gevoel. Maar Gods toren is, en ik zeg dat met huiver en eerbied, Gods toren is een heilige afkeer van de zonde. Maar dat woordje stillen, dat betekent letterlijk in de grondtekst het woordje, dat betekent letterlijk, betekent zoiets als tot bedaren brengen. Appeasement in het Engels. God moet gekalmeerd worden. Gestild worden. God moet tot rust gebracht worden. God moet gunstig gestemd worden. Alsof er een omkeer in de stemming van God moet worden teweeggebracht door Christus. En dat is fout. En ik zal u eerlijk zeggen, ik ga er niet te lang over door, maar ik wil wel een punt maken vanmiddag. Ik zal u eerlijk zeggen dat dat wel in de gereformeerde theologie zit. Calvijn zegt ergens, God is de mens een vijand geweest. God de Vader is door het offer van Jezus verzoend.
Zijn gramschap is door Jezus gestild en dat is fout. Kanttekeningen zeggen dat ook ergens, zoiets in die bewoordingen. En dat is niet goed. We hadden afgelopen vrijdag aannemingsavond. En een van de vragen die de catechisanten moesten leren was: wat betekent verzoening? En een van de antwoorden was: verzoening betekent dat door het bloed van Jezus Gods toorn gestild wordt. En die vraag, dat antwoord mag hij vergeten, want dat is niet helemaal goed. Waarom is het niet goed? Nou, hierom. Moet God met de mens verzoend worden? Nee. In het nieuwe, goed luister wat ik zeg. In het Nieuwe Testament is het nooit God die verzoend moet worden met de mens. Andersom. De mens moet verzoend worden met God. Dat is heel wat anders. In het Nieuwe Testament is God nooit een vijand van de mens. Wiens woede moet worden getemperd of geblust. In het Nieuwe Testament is God nooit een vijand van de mens. Wel andersom, dat de mens een vijand van God is geworden. Die vader van die verloren zoon, dacht je dat hij een vijand van die jongen geworden is? Geenszins. Andersom wel, die jongen moest niks van zijn vader hebben. Maar toen hij terugkwam, stond zijn vader niet zo. Hoefde de woede van de vader niet gekalmeerd te worden. Nee, die vader stond met open armen. Ziet u dat? God is geen vijand van de mensen, maar mens is vijand van God. God hoeft niet verzoend te worden. God moet worden voldaan, dat is heel wat anders. Maar de mens moet verzoend worden met God. En dan nog wat. Het zoenoffer is er niet om een woedende God tot bedaren te brengen. Dat is zo heidens. Dat is heidens. Gods toorn is geen vijandschap tegen de mens. Maar Gods toorn is heilige afkeer tegen de zonde. Dat is wat anders. God torent over de zonde. En tegelijkertijd heeft hij de zondaar lief. Snapt u een beetje wat ik wil zeggen? Die torenende God die kan. En die heeft tegelijkertijd lief. Een belangrijk punt hoor. Kijk, liefde en vijandschap, dat kan niet samen gaan. Hè? Dat kan niet. Je hebt of lief, of je haat iemand. Liefde en vijandschap, dat sluit elkaar uit. Maar liefde en toorn sluit elkaar niet uit. Als je lief iemand lief hebt en je torent op hem, dan gaat dat altijd gepaard met droefheid. Het is zo treffend dat we ergens in de Bijbel lezen van de Heer Jezus, en hij zag de fariseeën met toorn aan in droefheid. Daarin zie je dat hij ze niet vijandig gezind was. Hij had ze lief. Maar hun zonde, daar had hij een afkeer van. Kijk, we zien bij God dat hij niet alleen eist. Het is niet alleen een strafeisend God. Het is ook een zoongevende God. Dat moet je bij elkaar houden. Als je alleen maar de nadruk legt op die toorn die gestild moet worden, dan sneeuwt die liefde van God onder. Want diezelfde God die neemt het initiatief tot de verzoening. Die geeft zijn zoon. Die is de eerste die naar de mens toekomt. En daarom moeten we uitkijken met die uitdrukking van gestild worden. Gestild worden. De Heere moet voldoening krijgen. Dat is genoegdoening krijgen. Dat heeft te maken met zijn recht, met zijn eer. Maar dat tot bedaren brengen, dat kalmeren. De toornende God, ik zeg het nog eenmaal, die heeft ook lief. En diezelfde God heeft een weg bereid gebaand. Waardoor de toorn over zijn zonde tevreden werd gesteld. En de liefde tot zondaars ook zijn weg kreeg. Nou, dat is één. Goed. Het gaat over de voldoening aan de Vader. De tweede, de verbrijzeling van de Zoon. Gemeente, als u dit artikel nog eens rustig leest, dan zie je hoezeer de nadruk door Guido de Bregge gelegd wordt op Hij, de Heere Jezus. Die zichzelf staat er opgeofferd heeft aan het houden des kruises, vergieten in zijn dierbaar bloed. Hij heeft de vreselijke straf was op hem. Hij is als een lam geslacht, al die teksten haalt hij aan. Naar lichaam en ziel, gevoelende de schrikkelijke straf. Hij heeft gebloed, geroepen, mijn God, geleden, verlaten, gezweten. De nadruk ligt hier op de Zoon en de verbrijzeling van de Zoon. Het lijkt net alsof Gideon de Bril ons meeneemt in het heiligdom van het lijden van Christus. Het heiligdom, schoenen van de voeten, eerbiedig. We gaan nu het heilige in. Hij neemt ons mee naar Gabbata, naar Gethsemane. En we gaan ook, we krijgen ook een blik in het heilige der heiligen van zijn lijden. Als we daar op Golgotha een ogenblik vertoeven. Hij neemt ons mee het heiligdom van het lijden van Christus in. Naar ziel en lichaam. Plaatsvervangend. Verzoenend. Besef je wel de ernst van de zonde? Om daarmee ook te beseffen de zwaarte van zijn lijden. Smartelijk en de vreselijke straf die hij moest dragen aan zijn lichaam. De hamerslagen, de geestelstriemen, maar vooral naar zijn ziel. En dan noemt Guido de Bret twee dingen. Gethsemane, het bloedige zweet. En Golgotha, de verlatenheid. En gemeente, ik ga u weer even wat meegeven. Leerdienst voor uw hoofd. Als ik dit heel goed lees, dan zie ik tot mijn vreugde dat Guido de Bret hier een onderscheid maakt, wat niet altijd even duidelijk is gemaakt. Maar hij hier wel. Het onderscheid tussen Gethsemane en Golgotha. Hij zegt dat Christus zowel in zijn lichaam als in zijn ziel gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden. Zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds. Dat is Gethsemane. En dan punt, komma. En dan daarna, Golgotha, hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij maakt dus een onderscheid tussen Gethsemane en Golgotha. In Gethsemane heeft de Heer Jezus de straf op de zonde nog niet gedragen. En daarom staat er hier dat hij voelde wat voor een schrikkelijke straf onze zonde verdient. Hij kreeg er een voorsmaak van. Hij voelde wat voor een schrikkelijke straf onze zonde verdiend hadden. Dat voelde hij in Gethsemane. Maar hij droeg het, de zonde, op Golgotha. In Gethsemane kreeg hij die beker voorgesteld. Vol met de toorn van God over de zonde. Hij kreeg die beker voorgesteld. Indien het mogelijk is. Maar op Golgotha moest hij in die drie uren van duisternis die beker tot op de droesem leeg drinken. Dat zijn twee onderscheiden momenten. Als je kijkt naar Gethsemane en de eerste uren aan het kruis. En ook het laatste moment vlak voordat hij stierf. Daar zie je dat de Heer op die momenten nog zegt, Vader. In Gethsemane was het Vader indien het mogelijk is. Bij de eerste uren op het kruis was het nog, Vader vergeef het hun. En vlak voor zijn sterven was het nog, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Maar in die drie uren van duisternis, dan komt die Vadernaam niet meer over zijn lippen. Dan is het mijn God. Mijn God. Dan komt er ook, en in die drie uren heeft hij de zonde gedragen. Was hij het die mijn zonde droeg op het hout, is hij tot zonde gemaakt. In die duisternis moest God zijn heilig aangezicht van zijn zoon afwenden, toen hij tot zonde werd gemaakt. De zondebok, de zondedrager werd. Toen leed hij ook niet van de kant van de mensen. In die drie uren van duisternis lezen we helemaal niks van mensen. Mensen doen niks, mensen zeggen niks. Dan is het geen zaak meer van lijden van de kant van een speer of van een hamer of van een geesel of van mensen die roepen. Dan is het een zaak tussen een heilig en een rechtvaardig God en de zondedrager en de Heere Jezus Christus. Toen is het verzoeningswerk, toen is het verlossingswerk volbracht toe. Mag ik dat iets gaan toepassen? Mag ik dat nou eens van uw hoofd naar uw hart brengen? En dan zou ik deze vraag willen stellen. Heeft hij nou ook jouw zonde gedragen? Heeft hij nou ook jouw zonde gedragen?
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, op die Via Dolorosa. Sommigen van ons, mijzelf inclusief, hebben op die Via Dolorosa gelopen, letterlijk, toen we waren in Israël, in Jeruzalem. Met het kruis op zijn rug, hangend aan het hout, heeft hij nou ook mijn zonde, jouw zonde gedragen. Die vraag moet je jezelf heel goed stellen. En je moet ook zeker weten, wat je erop kunt antwoorden. Is het nou ja of nee? Je zegt, dominee, ja, dat kan je wel makkelijk vragen vanaf die kansel. Maar hoe weet ik dat? Nou, dat kunt u weten. Dat kunt u weten. Of hij ook uw zonde gedragen. Er is maar één weg waarop je kan zeggen of hij jouw zonde droeg of niet. En weet je welke weg dat is? Deze weg. Grote verzoendag. Zondebok. Die ene zondebok, dat onschuldige bokje, dat werd, daar werden die zonden op beladen. En weet je hoe dat ging? Dan moest die priester die hand leggen op de kop van die bok. En dan moest hij al die zonden belijden. En op die bok vertrouwen dat het als het ware werd overgedragen, al schuldbelijdend, werden mijn zonden overgebracht, overgelegd. Op zijn hoofd. En al belijdend en steunend en leunend op het hoofd van het Lam van God, mag ik weten dat nou al mijn zonden en geen grijntje ervan meer op mij, maar al mijn zonden op hem zijn gelegd. Overgebracht van mij op hem. Dat gaat in de weg van geloof en van schuldbelijdenis. Dat is de weg. Met mijn hand op zijn hoofd en met mijn mond belijdend al mijn zonden. En zo steunen tot hem gaan ze over van mij op hem. Dan liggen ze op de kop van het offerdier. Mijn schuld draag ik over op dat onschuldige dier dat straks in mijn plaats wordt gedood. Jezus, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Op zich neemt, op zich laat. Nou gemeente, de verbrijzeling van de zoon. Er wordt hier ook gesproken over dat dierbare bloed, vergietende zijn dierbaar bloed. Hebben we vanmorgen bij stilgestaan, de wijn. Vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dierbaar bloed. Kostbaar bloed. Dierbaar betekent kostbaar. Kostbaar. Zo waardevol voor God. Als God door het bloed van zijn zoon heen kijkt naar mij, dan ziet hij geen zonden in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. De titel van de preek was: hoe komt het ooit weer goed? Antwoord: door zijn bloed, wat mijn schuld boet, komt het alles weer goed. Dierbaar bloed. Zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden. Wat is dat voor een bloed, ach gemeente? Mag ik u wat meegeven, de stille week? Vanmorgen gaf ik u mee dat u maar eens moet nadenken over de wangen van de Heer Jezus en over zijn handen. Nou, ik zou u vanavond willen meegeven, mezelf ook. Mag ik u zijn gedachten, een geheugensteuntje meegeven? Hoe moet ik nou de stille week doorkomen, dominee? Boekjes lezen, heb ik een hekel aan. Nou, dan geef ik je een tip. Dan moet je eens morgen en overmorgen en woensdag en witte donder, goede vrijdag, stille zaterdag, dan moet je eens nadenken, zomaar even in de stilte, over dat bloed van de Heer Jezus. Dat is beloofd bloed. Beloofd bloed. In het Oude Testament al zie je dat dat bloed is aangekondigd in de offerdienst en de offeranden van al die bloedige lammetjes die stierven. En waar kwam dat bloed vandaan? Dat bloed kwam achter het mes vandaan. Goed rekening houden. Daar stond een gaaf lam. En je zag geen bloed. Je zag alleen maar enkel blankheid, gaafheid, perfectheid. Een volkomen lam, een gaaf dier. En wanneer kwam dat bloed? Achter het mes vandaan. Eén messtreek. En daar begon dat lam te bloeden. Mijn liefst is blank en het wordt rood. Dat bloed ook komt achter het mes van Gods recht vandaan. Dat bloed is beloofd. En door die bloedstorting uit de wond uit zijn keel is er vergeving voor al mijn zonden. Beloofd bloed. Het is reinigend bloed. Reinigend alle zonden. Het is betalend bloed. Het is een dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Het is wegbanend bloed. Bedoelt u daarmee? Hoe heb ik dat? Toeganggevend bloed. Door het bloed op de grote verzoendag ging die hoge priester, maakte hij een bloedtapijt. Hè? Hij nam dat bloed van dat bokje en hij sprenkelde het. En al sprenkelend kwam er een bloedtapijt waardoor hij liep tot in het binnenste heiligdom. Er kwam een vers en een levende weg door bloed. Waardoor ik toegang kreeg tot waar God woonde, tot het vaderhart van God. Dat bloed is toegangmakend, toeganggevend bloed. Dat bloed is beschermend bloed. Daarachter ben ik veilig. Dat bloed, dat is witmakend bloed. Dat zwarte hart. En dat rode bloed, dat was mij witter dan sneeuw. Hoe komt het ooit weer goed? Door dat dierbare bloed. Ik had het in het begin van de preek over 1941. Auschwitz. Pater Maximiliaan Kolbe. In datzelfde jaar 1941 was er een Engelse staatsman die heette Winston Churchill. Londen werd gebombardeerd. En de Duitsers wilden naar Engeland oversteken en Engeland veroveren. In het donkerste ogenblik van de strijd, historische woorden. In het donkerste ogenblik van de strijd sprak Churchill in het Lagerhuis en hij zei: ik heb niets anders te bieden dan bloed, zwoegen, zweet en tranen. Blood, toil, tears en sweat. En zei hij erachteraan: maar de overwinning zal in die weg de onze zijn. Churchill die kon alleen maar dat bieden. Maar met eerbied gesproken, de Heere Jezus, die biedt dat niet. Die heeft als hoge priester bloed, zweet, zwoegen en tranen. Hij heeft het zelf opgebracht. Hij is er zelf in ondergegaan om op te staan en in die weg de weg te banen en de overwinning te behalen. Nou, gemeente. Tweede gedachte, de verbrijzeling van de Zoon. Het valt mij zo op in dit artikel, hè, dat zo de nadruk ligt op de Heer Jezus. Niet voor wie hij dat gedaan heeft. Dat komt bijna niet voor. In artikel 21 gaat het niet direct over voor wie is dat nou gebeurd, dat bloed vergieten. Voor wie is het? Het lijkt net alsof Guido de Bres zegt, daar gaan we nog een ander keertje over spreken. Nee, nou ligt de nadruk, de schijnwerper op hem. Vind ik zo mooi, hè? Niet voor wie stierf Jezus? Het is veelzeggend dat daar nauwelijks aandacht aan besteed wordt. Oh, hij zegt één keer van, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Maar hij zegt heel veel keren hier, hij. Hij werd ter slachting geleid. Hij is met de misdadigers gerekend. Hij moest voor voldoening zorgen. Zijn lichaam, zijn ziel, zijn zweet, zijn bloed. Gemeente, u moet altijd goed onthouden. Eerste wat bovenaan staat in het lied van het evangelie is vers 1. Altijd, wie is hij? En vers 2 is het nou ook voor mij? Niet omdraaien. Niet gelijk beginnen met die vraag, is het nou ook voor mij? Dat is vers 2. Vers 1 is, we gaan nou eerst eens het hebben. We gaan kijken. We gaan hem groot maken. Vers 1. En tweede vers, dat is maar een half versje. Is het nou ook voor mij? Niet eerst is die verlossing voor mij. Maar laten we eerst nou eens gaan letten op die verlosser. En op dat heerlijke verlossingswerk. En de waarde van zijn bloed. Vers 1, hij. Vers 2, ook voor mij. Zijn zelfovergave, dat is één. En dat brengt mij, vers 2, tot geloofsovergave. Altijd in die volgorde. Ik zag hem. En dan vers 2, ik gaf mij in die volgorde. Er is meer verdienste in zijn bloed dan dat er schuld is in mijn zonde. Nou, gemeente, laatste gedachte, derde gedachte. De vertroosting in zijn wonden, ja. Zie je daar staan, dat zinnetje? Daarom zeggen we wel, daarom zeggen wij terecht met Paulus. Wij weten niets anders dan Jezus Christus die gekruisigd. En wij achten alles voor schade en drek. En wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Wij weten, wij vinden, wij achten. Nou, vertel eens, wat weten jullie nou? Wat vinden jullie nou? En wat achten jullie nou? Nou, dan zeg je dat de brer kan kort over zijn. Wij weten niks anders dan Jezus Christus die gekruisigd. Laten we daar de predikings op gaan onderzoeken. Wordt de Heer Jezus groot gemaakt? En zo niet, dan moet ik het niet. Ik wil niks anders weten in mijn persoonlijk leven en in mijn geestelijk leven en het middelpunt in de prediking, in de kerkdiensten, dan Jezus alleen. En wij achten alle schade en drek om de uitnemendheid van hem. Ja, als je een brief schrijft en de naam van de Heer Jezus komt er niet in voor, zegt Augustinus, dan smaakt het me niet. En als je preekt, zei hij tot de pas beginnende predikanten, als je preekt en de Heer Jezus wordt er niet in gehoord, ik lust het niet, ik moet het niet. Want Christus, dat is honing voor de mond, dat is muziek voor de oren en dat is blijdschap voor het hart. En dan die zin, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Wij vinden, zodat zegt hij, ja, ik kan er niet allemaal wat meer op ingaan, zodat wij geen ander middel hoeven te zoeken of uit te vinden, te bedenken, om ons met God te verzoenen, dan alleen hij. Hij zegt, mensen, stop maar met zoeken. Stop maar met piekeren, want ik heb het gevonden, hoor. Ik heb het gevonden. Hoe komt het ooit weer goed? Ik heb een middel gevonden. Eén redmiddel, één zoenmiddel. En dat is, ik heb het gevonden in Jezus' bloed en wonden. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Daar ligt het in. Je hoeft niet meer verder te zoeken. Daar ligt de vaste grond. Het lijkt net alsof alles wat er gezegd is hier. Al die stormen die over Jezus heen gegaan. Die verbrijzeling, dat bloed, die verlatenheid. Dat offer aan het hout, het altaar van het kruis. Alsof na die storm, alsof Gieter de Breinde in de rust. Wij vinden allerlei vertroosting. Dat is nou de vrucht. De rust. Ik hoef het nergens meer te zoeken. Ik mag rusten op dat volbrachte werk. Ik mag leunen, steunen op het Lam van God. Allerlei vertroosting in zijn wonden. Mooi hoor. Daar mag je op rusten. Jezus, och, hoeveel mensen zijn er al door vertroost. Ik heb een jaar in Nieuw-Lekkerland, misschien heb ik het al eens verteld. Ik moet altijd aan denken als we dat versje zingen wat we net gezongen hebben. Jezus, uw verzoende sterven. Ik heb een jaar gewerkt in Nieuw-Lekkerland vlak voordat ik dominee werd. Was er al werk gedaan. En ik herinner mij dat er een vrouw was en die man die zakte in elkaar. Waar en wie, dat weet ik allemaal niet meer, maar ik weet wel het verhaal nog. Die man die zakte in elkaar. En ze zag die man het niet ging halen, dat hij stierf in de woonkamer. En het laatste wat ze hem toeriep is, man, Jezus, zijn verzoenend sterven is de rustpunt voor je hart. Nou, dat is nou wat Gieter de Breedhand. We vinden vertroosting in al in zijn wonden. Zijn wonden. Daar alleen. In de scheuren van de rots vind ik een schuilplaats voor het onweer Gods. Scheuren van de rots, hij is de rots. Daar zitten kieren, daar zitten wonden, daar zitten gaten in. In de kloven van de rots vindt de bruid, de duif, schuilplaats. Daar is veilig, in de bloedwonden van Christus. Zie je die wonden zo diep? En ik kijk dwars door zijn wond in zijn zij, rechtstreeks in zijn middelaarshart. En daar mag ik schuilen, daar mag ik rusten. Die wonden van Jezus, door mijn zonde. Maar die wonden van Jezus, het zijn als het ware monden, die mij toeroepen dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Guido de Bray leefde in de 16e eeuw, hè? 1561, zoiets. En toen is hij opgehangen. In diezelfde tijd leefde ook Petrus d'Athene. En ja, die heeft ook een psalmberijming gemaakt. En ook de avondzang. En in de avondzang zegt hij, berijming van d'Athene, deze zin. Help ons, Heer God, uit alle nood, door dijn heilige vijf wonden rood. Nou, dat is niet in onze vertaling, in onze berijming terechtgekomen. Dat is wel mooi. Help ons in alle nood, Heere, door uw, dijn, douw, door uw heilige rode wonden. Ook Petrus d'Athene, in tijd van martelaarschap en vervolgingstijd, wist vertroost te worden in die wonden van Christus. Gemeente, we gaan eindigen. Ik hoop dat u iets geproefd hebt van het diepe, het heerlijke van dit artikel. Voldoening aan de Vader, door de verbrijzeling van de Zoon, tot vertroosting voor de gelovige zondaar. Ik heb nog één vraag, daar heb ik geen antwoord op. Dat is de vraag naar het waarom. Als u mij ten diepste zou vragen, waarom moest het nou domen in deze weg, van dat offer? Dat blijft een mysterie. Dat is de moeilijkste vraag, denk ik wel, als het gaat over het evangelie. De allermoeilijkste vraag, waarom eist God nou een offer? Kon het niet anders? Wilde God bloed zien? Wat is dat wreed? Het lijkt wel monsterlijk, hoor ik ongelovigen zeggen. Het lijkt wel kannibalisme. Wilde God bloed zien? Het hele Oude Testament is doordrenkt met bloed. En dat heilsleer in het Nieuwe Testament gaat ook over dat bloed van Christus. Wilde God, kon het nou niet anders? Gemeente, dat is een diepe, moeilijke vraag. Waarom heeft God geen makkelijker weg gekozen? Waarom geen eenvouder, minder zware weg, ook voor hemzelf als vader van de zoon die zou gaan sterven? Waarom koos God nou geen andere, waarom kon het nou niet zonder bloedstorting? Waarom? Gemeente, daar heb ik geen antwoord op. Het is zonneklaar in de schrift dat er verzoening is door voldoening. Het feit dat is zonde, heb ik drie kwartier over gepreekt. Het is duidelijk in de schrift dat er verzoening is door voldoening. Maar het is in de schrift niet zo duidelijk waarom dat nou in die weg moest. John Piper heeft 50 redenen waarom Jezus moest sterven. En als je ze in alle 50 leest, dan zegt hij, het is allemaal een kern van waarheid, maar ik krijg geen antwoord op die diepste vraag, waarom? Dat het offer de Heere God zelf zoveel pijn deed. Ja, dat moet ik wel zeggen. Het kostte hem zoveel pijn, want het kostte hem zijn zoon. God zelf leed er zo onder in die moeilijke weg. Het offer kostte hem zelf zoveel pijn. De Heere Jezus was geen willoos slachtoffer. De Heere Jezus was vrijwillig dat hij zijn leven opofferde aan zijn vader gaf. Ook dat moet ik zeggen. En als mensen zo grofweg zeggen, wilde God bloed zien, ja, dan moet je in ieder geval zeggen, het was wel het bloed van zijn eigen zoon. Het raakte hem zelf tot in het diepst van zijn hart. Niet mijn bloed. Hij eiste het niet van mij als mens, hoewel ik dat wel verdiend had om te sterven. Hij ging zelf die weg in Christus. Die vader en die zoon gingen het beide tezamen. Die allermoeilijkste weg. En dan zeg je, ja, waarom nou? Diepte. Ik kan het niet verklaren. Ik kan eigenlijk alleen maar aanbidden. Ik kan er eigenlijk alleen maar van zingen. Ik begrijp het niet. Daarom eindigt Guido de Bray met die ene naam. Die naam van de Heer Jezus. Daar, dat is het geheim. Die ene naam. Zaligmaker. Zondedraag. Hoe ik gered word en waarom het in die weg moest, ik weet het niet. Ik zal het in de hemel aanbidden. Die wonden zullen in de hemel nog steeds zichtbaar zijn en eeuwig blijven. Als een eeuwigdurende aanleiding om hem eeuwig te aanbidden. Maar waarom, ik weet het niet. Maar ik bewonder en aanbid ik wat ik erdoor gered ben. Ik lig uiteindelijk in die ene naam, die naam van Jezus, zaligmaker. Zo eindigt artikel 21. Zondedrager. Geen naam die als de uwe mij vreugde bereidt. Geen hand die als de uwe zo zachtkens mij leidt. Geen stem die als de uwe mij oren zo bekoort. En geen hart die als de uwe mijn smekingen hoort. U kan ik niet missen. U Jezus mijn Heer. Ik mis alles wanneer ik uw bijzijn ontbeer. Amen. We gaan zingen Psalm 85 vers 1. Het laatste stukje lezen van het avondmaalsformulier. Geliefd in de Heer, omdat de Heer nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. Loof de Heer mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden.
die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof, in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priester met gerechtigheid. En vers 10. Ik zal Sion, ik zal de arme spijs zegenen op de ruimste wijs. 132, vers 6 en vers 10. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.